Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Twee keer landskampioen, de beker gewonnen, de Johan Cruijffschaal, Champions League gespeeld en het Nederlands elftal gehaald. En toch blijft altijd dat gevoel hangen, had er niet meer in gezeten. Bij een van de mooiste linkspoten ooit van de Nederlandse velden, intussen de palen.
Theo Jansen wordt in 1981 geboren in het Broek, een Arnhemse volkswijk. Het geel-zwarte bloed stroomt door zijn aderen. Eerst nog bij de amateurs van Vitesse 1892. Als 14-jarige maakt hij de overstap naar het grote Vitesse. Op Monnikenhuizen verkrijgt de linkervreef van het tegendraadse toptalent al snel een mythische status. Vanaf 1998 is de middenvelder 10 seizoenen lang de grote meneer in het Gelredome en schopt hij het tot oranje. 10 jaar later lijkt de belofte eindelijk echt tot volle wasdom te komen bij FC Twente. Met pases als penseelstreken legt hij beslag op de Johan Cruijffschaal, de beker en de allereerste landstitel. Jansen wordt unaniem verkozen tot voetballer van het jaar. Ajax lijkt een logische vervolgstap, maar ondanks zijn topvorm en opnieuw een kampioenschap houdt Tatu Teo het na 1 seizoen daar al voor gezien. Om een reden die exemplarisch is voor de mens en de voetballer. Amsterdam is te ver rijden. De eigenzinnige stylist stopt in 2014 natuurlijk bij zijn Vitesse. Bon vivant, enfant terrible en legendarische linkspoot. Tussen de palen met Theo Jansen.
Theo, welkom.
Dankjewel.
Goed dat je er bent.
Ja, leuk om er te zijn.
Was dit niet te ver rijden?
Het was een twijfelgevalletje. Nee.
Hilversum zitten.
Nee, weet je, Amsterdam is natuurlijk een heel apart verhaal geweest waarom ik daar ben gestopt. Maar het had meer te maken met de wegwerkzaamheden die er op dat moment waren. Dus ik was elke dag 3 uur onderweg om in Amsterdam te komen. En daar was ik na een jaar wel klaar mee.
Ja, kan ik me iets bij voorstellen.
Ja.
Goed, komt zo meteen misschien nog voorbij. We gaan eventjes een uur hoogte- en dieptepunten uit jouw carrière doornemen. En altijd beginnen we met de vraag, wat betekent voetbal voor jou?
Alles. Als klein jongetje al natuurlijk. Ik was 4 jaar toen ik begon een amateurclubje in Arnhem bij MSV. Een klein clubje waar mijn vader in het bestuur zat. Dus al heel vroeg begonnen. Daarna naar Vitesse 1892 gegaan. Daar eigenlijk altijd gespeeld tot Vitesse me oppikte. En ja, nu nog steeds in het voetbal. Dus uiteindelijk is voetbal mijn leven. En ik weet niet beter dan voetbal eigenlijk.
Heb je ook veel gekeken altijd? Of was het meer echt zelf spelen?
Zelf spelen. Eigenlijk nadat ik gestopt ben, ben ik meer gaan genieten van het voetbal op televisie. Natuurlijk heb je vroeger wel wedstrijden gezien. Nederlands elftal volgde ik altijd. En er waren een paar clubs waar ik graag naar keek, die ik wel volgde.
Vitesse?
Onder andere, daar had ik een seizoenkaartje, dus, of geen seizoenkaart, daar glipte ik altijd naar binnen.
Oh ja?
Monnikenhuizen was bijzonder. Als je daar met 2 mensen naar binnen liep en je liep heel snel achter iemand aan, kon je gewoon voor niks naar binnen. Dus dat lukte me eigenlijk bijna altijd.
Mooi. Uit een volksbuurt kom je,
ja.
Dan denk je meteen straatvoetballer.
Ja, klopt. Wij waren eigenlijk dag en nacht op straat. Eigenlijk was het gewoon naar school voetballen, eten, naar buiten voetballen en naar bed. En dan de volgende dag gebeurde eigenlijk weer hetzelfde. Dus altijd buiten.
Kapotte knieën?
Kapotte knieën. Ik miste voortand. Mede daardoor op ijs voetballen. Het maakte allemaal niet zo heel veel uit. Wij waren altijd buiten. En enkel gebroken toen ik jong was met voetbal. Dus er is wel veel gebeurd, ja.
Hoe ben je die voortand verloren dan?
Ja, op het ijs. Je kan het ook zien, hè. Maar ik, als je het weet...
Ja, nu weet ik het, ja.
Ja, nee, op voetbal, op het ijs. Dus naar voren vallen, op mijn tanden terechtkomen. En die was naar boven geschoten. En vroeger deze dan gewoon alles naar elkaar toe laten groeien.
Ja.
Wegwezen.
Ja, nou, dus, het zegt je.
Ja, ja, ja. Nu gaat het je opvallen.
Ja, precies. Dus,
sorry mensen nu
thuis. Nee, ja, niemand kan het nu niet meer ontzien, zeg maar.
Nee, het is nu opvallend, ja.
Ja, ja. Goed, wanneer krijg jij in de gaten dat je goede voetballer was?
Maar ik denk dat ik dat in de gaten kreeg toen ik denk een jaartje of 14 was. Daarvoor wist ik natuurlijk al dat ik aardig kon spelen. Maar toen ik 14 was, speelde ik met Andy van der Meijden onder andere bij Vitesse 1892. Dat was een amateurclub die een beetje een samenwerking had met Vitesse al. En daar speelden wij heel veel samen. En toen speelden wij interregionaal. Dus dat was het hoogste op amateurniveau. We speelden ook tegen professionele clubs. En we werden daar kampioen. En toen hadden wij wel in de gaten van hier zit meer in. En toen kwam Vitesse, Ajax en nog wat andere clubs of ik daar wou komen voetballen. En toen is de keuze op Vitesse gevallen.
Ja, want Van der Meijden ging naar Ajax.
Ja.
En jij,
ja.
Jij bleef in Arnhem.
Ja, ik bleef in Arnhem samen met Nicky Hof trouwens. Want wij konden met z'n drieën konden we eigenlijk allemaal de stap maken naar Ajax. En die heeft dat toen gedaan. En ik en Nicky zijn allebei bij Vitesse gebleven. En wat is dan goed, weet je? Ik bedoel, ik zeg altijd als je goed bent, dan komt het altijd wel kan het ook later nog gebeuren. En dat is bij mij uiteindelijk ook gebeurd. Maar ik ben redelijk vroeg gedebuteerd bij Vitesse. En ja, dat was bij Ajax misschien wel een ander verhaal geweest.
Ja, wie waren jouw voorbeelden op het pleintje?
Ja, dat waren er een paar. Bergkamp was een speler waar ik heel erg van genoot. Sierlijke voetballen. Maakte natuurlijk fantastische goals. Maar ja, als je ziet wat hij met een bal kan en de overzicht die hij heeft. Ja, dat was voor mij buiten categorie. Dat bleek ook zo te zijn. En Paul Gascoigne was ook wel een speler waar ik heel graag naar keek.
Oh, ja.
Ja, een beetje aparte speler, aparte man. Maar voetballend zo geniaal. En daar kon ik wel van genieten. En later natuurlijk ook... hij heeft ook wel het gekke fratsen uitgehaald. Na zijn carrière is het dan een stukje minder gegaan met hem als persoon. Dat bleek in zijn carrière eigenlijk al zo te zijn. Maar ja, dat vond ik wel echt spelers waar ik graag naar keek.
Hele pure voetballers.
Ja, ik hou sowieso van sierlijke voetballers. Ik hou niet van spelers die heel belangrijk zijn voor een elftal, maar heel hard werken. Niet lullig bedoeld, maar een type Maarten de Roon. Dat is niet een speler waar ik graag naar kijk.
Ja, dit is Gascoigne.
Ja, deze man was ook zo goed. En deze man had denk ik gewoon absolute wereldtop heel lang moeten spelen. Maar door zijn levensstijl is dat niet gebeurd.
Je snapt welke vraag er nu bij mij dan naar boven komt.
Waarom Van der Vaart niet dit is gered? Nee, ja, ik weet niet. Dat is een beetje vergelijkbaar natuurlijk.
Ja, of Theo Jansen, maar misschien op je eigen manier.
Ja, nee, weet je wat het is? Ik zeg altijd, als ik geleefd had als een prof hoort te leven... dan was ik na 5 jaar gestopt. Dat had ik niet volgehouden. Het leven naast het voetbal was voor mij zo belangrijk. Vrienden, ook af en toe een feestje pakken. Ik had niet het gevoel van ik moet om 8 uur naar huis of om 9 uur, want ik moet morgen spelen. Ik trok hem wel eens door tot 3, 4 uur 's nachts. En dan de volgende dag moest ik een belangrijke wedstrijd spelen. En ja, dat ging over het algemeen nog vrij goed. Zeker als je jong bent kun je dat nog wel een beetje behappen. Maar ik zou het niemand adviseren, want dat heeft wel ervoor gezorgd dat ik wat minder ver ben gekomen in mijn carrière.
Ja, want hoe kijkt de 40er Theo Jansen daarnaar, naar die keuzes?
Nog steeds positief, omdat ik gewoon weet hoe ik in elkaar zit als persoon. Als persoon had ik het gewoon anders niet volgehouden. Ik vind voetbal heel mooi en dat is echt het leukste wat er is. Ik ben nu jeugdtrainer, dat is ook heel leuk, maar het voetbal is het allerleukste wat er is. En ik denk als ik goed geleefd had, had ik hoger gespeeld. En had ik langer gespeeld. En nu ben ik natuurlijk veel te vroeg gestopt.
32 was je.
Ja. Ja.
Word je niet een beetje moe van af en toe? Dat mensen dat altijd maar voor je voeten blijven gooien?
Ja, ik ben niet de enige speler die dat heeft. Er zijn wel meer spelers. Ik noemde net Rafal een beetje voor de gein. Maar Rafal heeft dat stempel ook een beetje. Wij hielden van het leven en we houden van het leven. En daardoor gaan de andere dingen misschien iets minder. Uiteindelijk heb ik gewoon in Nederland bij de top gespeeld. Ik heb Champions League mogen spelen. Ik heb het Nederlands elftal gezeten. Ik mag niet klagen. Ik heb een hele mooie carrière gehad. En dat is denk ik het belangrijkste. Dus.
Ja, we zagen beelden van Gascoigne. Ja. Die natuurlijk ook buiten het veld een artiest was eigenlijk.
Ja, absoluut.
Totale idioot. In misschien de meest positieve zin van het woord. Ja. Maar dit bijvoorbeeld toen David Ginola naar Ginola. Rangers kwam.
Ja, dit kan ik me heel goed herinneren. Dit filmpje heb ik ook een paar keer gezien. Maar weet je, dit is alleen super grappig, omdat hij het doet. Door zijn andere speler dat had gedaan, was het misschien niet eens zo groot nieuws geweest. Maar Gascoigne, die als persoon en als voetballer zo groot is, die dat doet bij Ginola, wat trouwens ook een fantastische speler was. Hè?
Zeker.
Moeten we even niet onderschatten, maar ja, deze man vond ik een genot om naar te kijken.
Fantastische voetballer, ja. Fantastische persoonlijkheid. Hij zit misschien zichzelf het meest in de weg. Andere mensen hebben veel plezier aan hem beleefd en beleven nog steeds. Want hij toert ook, geloof ik, door Engeland met verhalen over vroeger. Hoe belangrijk is het om zo'n type in een groep te hebben ook, of in een kleedkamer?
Ja, wel belangrijk. Want je hebt laten we het even een clown noemen, maar een beetje een gekkie heb je nodig in een elftal. En als iedereen alleen maar heel serieus bezig is, is het wel eens fijn als je iemand tussendoor huppelt. Die eens een keer iets geks doet, waardoor er toch weer die lach is in de kleedkamer, of dat het serieus eventjes wat meer naar de achtergrond gaat. Dus ik denk dat het heel belangrijk is. Binnen ieder elftal, binnen ieder bedrijf, ga zo maar door, heb je iemand nodig die even net anders is dan de rest.
Ja. En jij zelf?
Ik was eigenlijk vrij rustig.
Oh ja?
Ja, ik was eigenlijk vrij rustig. Ik ben niet iemand die heel veel geintjes uithaalde. Ik was meestal gewoon lekker aan het trainen en na de training was ik binnen nog aan het kaarten of met vrienden daar nog eens even een spelletje doen. Maar ik was nooit echt bezig met gekkigheid.
Nee, we kennen allemaal dat verhaal van Peter Wischerhoff. Die ooit
ja, maar dat door, is ja. Dat gekkigheid. Ik bedoel, dat is het moment. Weet je. Ik plan niks.
Nee.
Soms gebeuren er dingen. Maar het is niet dat ik er van tevoren over nadenk. Ik ga denken van ik ga dit doen of ik ga dat doen. Dat gebeurde spontaan. En ja, Peter heeft er daarna ook nog wel heel veel om kunnen lachen.
Ja. Dus hij boog voorover. Jullie liepen
ja, we liepen over een kade ergens. We zaten volgens mij bij onder 21, Jong Oranje ergens.
In Toulon.
En we liepen over de kade, een wedstrijddag. We moesten daarna een wedstrijd spelen. En dan ga je altijd een stukje wandelen. En ja, we lopen ergens langs. En hij was aan het vertellen hoe mooi de vissen waren. Dus hij bukte voorover en ik gaf hem een klein zetje. Ik zei, nou, ga ze maar even van dichtbij bekijken. En ik vond dat heel leuk. Alleen ja. Daarna werd ik wel geschorst voor een jaar.
Voor een jaar?
Ja.
Door de KNVB?
Ja.
Heftig.
Gelukkig kwam Joel Neeskens als trainer later. En die heeft me na een paar maanden weer teruggehaald. En die heeft ervoor gezorgd dat ik weer mee mocht doen. Alleen in eerste instantie wouden ze me voor een jaar schorsen. Ja. Voor een klein geentje.
Ja, inderdaad. Ja. We gaan even naar het voetbal. Die linker van jou.
Ja.
Training, talent, combinatie?
Talent. 100% talent. Ik heb uiteindelijk te weinig gedaan om dat extreem verder te trainen. Ik bedoel, dit was gewoon een gave die je meekrijgt. En bij mij maakt het niet zoveel uit hoe een bal lag. Of die voor mijn rechterbeen lag, of dat die in het midden lag. Dat die eigenlijk half onder je ligt. Ik kon hem altijd schieten. En als dat zo natuurlijk en zo makkelijk gaat, word je ook gemakzuchtig. En heb je zoiets van, nou, dan hoef ik niet meer te trainen. En dat heb ik ook veel te weinig gedaan. Want ook qua vrije trap heb ik heel weinig gescoord. Te weinig gescoord. Terwijl ik, als ik dat getraind had, denk ik misschien zelfs als Pierre van Hooijdonk, heel veel goals had kunnen maken uit vrije trappen. Maar ik had daar niet zoveel behoefte aan.
Nee, en alsnog zitten er een paar hele mooie tussen. Jij kiest zelf onder andere een vrij legendarische tegen Ajax. Even kijken.
Jansen heeft een aardige trap in zijn linkerschoen. Dat demonstreert hij hier. Jongen, wat een gelijkmaker. 2-2. Theo Jansen is de naam. Gelukkig dat deze kunstenaars er nog altijd zijn. En Jansen voegt zich ook bij dat rijtje illustere namen. En natuurlijk heeft hij het onder meer afgekeken van zijn trainer, van Ronald Koeman. Maar die kon het ook.
Ja, met dank wederom aan Evert ten Napel, die een paar goede haakjes geeft om over door te praten. Ja. Gelukkig zijn dit soort kunstenaars er nog. Nou, dit is een jaar of 20 geleden, misschien wel meer. Vrije trappennemers sowieso minder en minder, zie je ze.
Ja, maar ik heb het gevoel ook, kijk, als je kijkt naar spelers opleiden en wat voor spelers ze allemaal doorbreken, zijn allemaal jongens die aardig kunnen voetballen, een redelijke basistechniek hebben, maar niet meer extreem goed zijn en iets. Vroeger had je spelers en linksbuiten die geniaal was, met een 1-1 buitenom kon gaan, een goede voorzet had. Een nummer 10 die creatief was, steekpassen gaf, assisten, goals maakte. Een verdedigende middenvelder was vooral goed in ballen afpakken en inleveren. En nu zie je dat heel veel spelers alles wel kunnen, maar nergens extreem goed in zijn. En dat vind ik wel eens jammer aan het voetbal van nu. Het gaat veel sneller, er zit veel meer tempo in.
Allemaal atleten, zeggen ze.
Ja. Het gaat allemaal veel sneller, maar het voetballende en specialiteiten, die zijn verdwenen.
Wat is nou het geheim van die trap zoals we hem net zagen? Want je lijkt hem wel vol binnenkant voet te raken.
Ja, dat is ook iets wat je uiteindelijk zet ik twee stappen en er schiet een bal van, wat zal het zijn, ongeveer 30 meter. Met binnenkant voet. En ik wist gewoon, als ik hem op een bepaalde manier raak, en zeker van die afstand, dan heeft hij tijd genoeg om te dalen. Dus dan kon ik hem behoorlijk doorhalen. Maar ik had gewoon heel veel vermogen in mijn trap. Dus ik hoefde niet heel veel kracht te zetten om hem heel hard te schieten. En ja, dat is denk ik iets wat je meekrijgt en wat ook een geluk is.
Onder Koeman in die periode.
Ja. Toen trainde ik wel op vrije trap.
Ja, ja, toen werd het ook een stuk interessanter natuurlijk.
Ja, zeker. Wij stonden heel vaak op trainingen. Stonden we na de training, want Pierre speelde er ook. En wij speelden met Pierre, Koeman en ik. Wij waren vrije trappen aan het nemen, na de training altijd. En als die mensen er zijn en dat ook eigenlijk bijna dagelijks doen. Pierre deed het elke dag. Dan ga je erin mee. Dus toen ben ik het wel gaan trainen, heb ik het veel gedaan. Uiteindelijk was het zo dat Pierre eigenlijk alles nam. Want ja, die stond ver bovenaan en ook terecht. Dus ik heb er niet heel veel genomen, maar gelukkig heb ik er een paar binnen kunnen schieten. Maar dan ga je er wel meer op trainen. Ja.
We zagen net een typische Theo Jansen goal, maar een andere die we even willen laten zien is eentje die net zo mooi is, misschien wel mooier, maar een stuk atypischer als het gaat om hoe mensen een beetje over jou denken. Twente PSV.
Ballas Doetzak. Wel langs de muur, maar niet langs alle spelers van Twente. Het uitverdedigen gaat wat onorthodox. En levert wel een enorme counterkans op. Twente eruit met 4 man tegen maar 3 verdedigers. Jansen, niet de snelste. Krijgt nog een duel mee, maar blijft in balbezit. Doet het heel mooi! Oh, 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 oh. Wat een fenomenaal doelpunt van Theo Jans. Dit is de beste speler van de Eredivisie op dit moment. Zonder enige twijfel. Theo Jans.
De beste speler van de Eredivisie op dit moment. Ja, was je dat toen?
Ik denk het wel, eerlijk gezegd. Ik was wel... Dat seizoen speelde ik echt heel goed. Misschien het jaar daarna dat ik zelfs beter was nog. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat was wel echt een heel goed jaar. Ja, weet je wat het was? Kijk, wij hadden sowieso een heel goed team, wat heel goed bij elkaar zat. Daarin mocht ik uitblinken, want dat is het ook. Je moet ook de vrijheid krijgen van de trainer om vooral aanvallend te denken en je kwaliteiten daaraan te laten zien. En die vrijheid kreeg ik op dat moment. Dus dat zorgde er wel voor dat ik hier misschien wel mijn beste voetbal ooit speelde.
Ja. Ik wil even 2 dingen uit die goal halen. Ja. 1 is die sprint. Ja. Waarbij jou altijd het verhaal is dat je niet fit genoeg zou zijn tijdens je carrière. Nou, kijk naar de klok. 82e minuut en dan nog zo'n sprint eruit persen.
Nee, maar ik kon echt... Weet je, bij mij was het heel simpel. Ik zei al tegen de trainer, ik moet 95 minuten lang moet ik volle bak kunnen gaan. En dat kon ik. En dat was voor mij het belangrijkste. En wat bijzonder was in deze wedstrijd is dat ik de hele week daarvoor niet getraind had. Geblesseerd, hamstringblessure. Het was eigenlijk niet verantwoord om deze wedstrijd te spelen. Tegen de trainer gezegd de hele week van luister, maak je niet druk. Ik ga die wedstrijd spelen. Ik ga belangrijk zijn voor het elftal. De trainer heeft me toen ook opgesteld en ik kon dat. Ik maakte 2 goals die wedstrijd. Ik maakte de penalty en deze goal. En ja, deze goal is wel. Is wel bijzonder. Echt, ik bedoel, de afwerking, de stift. Een keeper van 2 meter. En als je hem dan zo kan afwerken, dat is wel. Maar daar denk je ook niet over na, dat gebeurt.
Nou, dat wilde ik net vragen. Want je komt in die hoek uit, die dus niet ideaal is. Dus op een gegeven moment is er ook nog maar 1 optie.
Ja.
Maar. Doe het maar.
Ja, nee, klopt. Maar dat is iets wat in je hoofd gebeurt. Dat is een hele snelle schakeling in je hoofd. Want ja, vanaf deze positie kan ik hem hard schieten. Ik kan dingen, never nooit dat hij erin gaat. Dus dit is echt de enige manier om een goal te maken. En dat gaat dan automatisch.
Weer even over het raakpunt. Want je lijkt hem ook echt op je puntje te...
Ja, klopt.
Dus soms als je stift, dan komt hij nog wat meer richting je enkel, zeg maar.
Nee, ik probeerde hem echt met de voorkant. Dus het was echt een hele korte beweging. Echt een hele korte, noem je dat...
Chipje in het Engels,
Dus, ja, dus het was een heel klein tikkie. En daardoor kreeg hij de perfecte hoogte en vaart. En viel hij fantastisch binnen.
Is ook wel
slechte
lekker
foto, trouwens. Jezus.
Hier was het laat geworden,
dit was de avond ervoor heel gezellig.
Ja, precies. Ja. Maar het was het waard.
Ja, dat zeker. Ja. Zeker.
Maar als je zo'n bal je voet verlaat, dan weet je bingo. Ja, ja. Fantastisch. Ja. We gaan even naar je mooiste wedstrijd.
Ja.
Die je zelf hebt uitgekozen. Dat zal niemand verwonderen dat NAC Twente is.
Ja.
Kampioenswedstrijd uit 2010. Daar komt hij.
De vrije trap hierna. Ruiz. 1-0 voor Twente. Je kan niet zeggen dat het gebeiteld is. Dat het raak is. Dat het kant en klaar is. Maar het is hier in de 23e minuut wel volop feest. Voor het oosten van het land. Jansen. Betrokken bij het een. Betrokken bij het ander. En de basis van hem, het aangeven, en Ruiz zorgt voor jou. Tindalli. Stoch. Stoch. En het is toch raak door Koeko. En hij weet dat zo'n tweede doelpunt heerlijk is. Blond gaat fluiten. Blond ziet namelijk 90 minuten. Vorig jaar tweede, nu eerste, onder leiding van Steve McLaren.
Kampioen met FC Twente.
Ja.
Een wonder bijna.
Ja, bizar. Toen Twente mij benaderde, waren ze net tweede geworden. Hadden we voorronde Champions League. Dus we wisten al wel dat het een aardig team was. Maar ja, als je ziet met wat voor spelers wij daar spelen... Dat waren allemaal spelers die voor heel weinig geld waren gehaald. Op Ruiz na. Voor de rest waren we allemaal redelijk goedkoop. Met Wisschoff, met mij, Perez die volgens mij gratis kwam aanwandelen.
Blaise en Kuffo.
Kuffo die er al 10 jaar zat. Dus we hadden echt een selectie die ja, het klikte al gewoon vanaf het begin. En dan voel je wel van, er is iets mogelijk. En dat bleek ook al vrij snel. En dit was gewoon een genot om in dit team te staan. En dat het met Twente gebeurt, enige keer. Ik denk ook niet dat het nog een keer gaat gebeuren. Dat is wel echt heel, heel bijzonder. En dat merkte hij ook aan alles. De mensen eromheen, de terugrit. Alles was gewoon bizar. Echt bizar.
Je was belangrijk bij die eerste goal van Ruiz.
Ja, het was een slechte crossbal van mij.
Hij kwam niet aan, nee. Maar
die nog slechter werd verwerkt, waardoor die binnenviel. Maar deze wedstrijd hadden we ook met 6-0 kunnen winnen. Wij waren zo goed in die wedstrijd. En het was eigenlijk vanaf het begin duidelijk dat we deze wedstrijd zouden gaan winnen.
Dus er zat betrekkelijk weinig spanning op?
Ja, er zat eigenlijk bijna geen spanning op. En dat is best wel gek.
Het was maar een punt uiteindelijk.
Ja, dat klopt. En je weet van tevoren van, oké, we hadden natuurlijk het hele seizoen al een beetje tegenaan. Heel veel druk vanuit Ajax. Ze gaan het niet redden. In de pers werd er natuurlijk heel veel geroepen. Ik moet zeggen, de trainer heeft dit heel goed, de hele week heeft hij heel goed aangepakt. Door wat beeldjes te laten zien. Heel weinig meetings, maar wat beelden te laten zien. Voor de wedstrijd heeft hij ook geen bespreking gegeven. Heeft hij een filmpje laten zien van 4-5 minuten.
Wat gebeurde er in dat filmpje?
Ja, dat waren gewoon Robert De Niro volgens mij. Met de speech, met American Football.
Al Pacino dan, denk ik.
Of Al Pacino, sorry. Ja. Al Pacino met een film.
Any Given Sunday.
Die, ja. En daar hadden ze allemaal beelden van ons tussen geplakt. En die speech van hem er doorheen. En ik moet zeggen, wij gingen daar de kleedkamer uit. En we zeiden tegen elkaar, we hebben gewonnen.
Oh ja?
100%.
En maar dat zijn kampioensteams, denk ik. Ja, dat die denk zo een veld op kunnen.
Ja, wij gingen het veld op en zeiden, die wedstrijd winnen we. 100%. En we misten in de eerste 10, 15 minuten al 3 kansen. Want toen had het al 2-3-0 kunnen staan. Maar dit is wel echt voetballend gezien de mooiste dag die ik heb meegemaakt.
Terwijl je ook wel eens hebt gezegd, bij prijzen en bij teleurstellingen ging ik altijd vrij snel door.
Jawel, maar dit was wel zo bijzonder. Je ziet ook op de foto's en de feestgedrang, zie je mij bijna niet. Ik sta bij de huldiging volgens mij helemaal aan de zijkant ergens. En net na de wedstrijd zie je mij ook niet meer op het veld. Toen was ik gewoon al bij mijn telefoon, even rustig een biertje. Dus ik was al een drankje aan het doen.
Bier was ook op, hè?
Ja, het bier was op, ja. Daar ben ik nog naar op zoek gegaan. Het is ook gelukt, alleen het risico van eigen leven.
Ja, jullie reden met verschillende bussen terug naar Enschede. Ja. Er moest een kratje van bus A naar bus B en jij moet hem gaan halen. We hebben geen beelden van, helaas. Maar
nee, nou, gelukkig maar. Nee, weet je wat het is? Kijk, ik vind als je iets voorbereidt en als club zijnde met de sponsor, Golsen, groot sponsor is van de club, dan kan het niet zo zijn dat je in de bus zit en dat er geen bier meer is.
Nee.
En dat gebeurde. En daar was ik heel erg boos over. Dus toen ben ik op de snelweg uit de bus gesprongen. Bijna onder de eigen bus terechtgekomen. Maar wel teruggekomen met een kratje bier. Dus ja, het had wel een heel bijzonder einde kunnen zijn.
Missie geslaagd. Ja. Dat had een heel bijzonder einde kunnen zijn, inderdaad. Ja. Jullie waren onlangs natuurlijk weer een keer bij elkaar.
Ja.
Met de afscheidswedstrijd van Wout Brama.
Ja.
Waarbij de radertjes toch ook nog wel redelijk goed in elkaar liepen. Voetballend, toch?
Ja, nee, bij mij is het heel simpel. Zolang ik niet hoef te lopen, gaat het nog wel. De linkerbeen werkt nog steeds. En qua passing en zo gaat het ook allemaal nog wel. Het rennen en de rest eromheen is natuurlijk klaar. Zeggen dat Pruppen ook nog wel een klein beetje inhoudt, denk ik. Uiteindelijk weet je, Ruiz is zo'n geniale speler. En ik wist precies wat hij ging doen. Dus was één blik was bij ons wel genoeg.
Maar dan ben je dus meer dan 10 jaar verder.
Ja.
En dan weet je het nog steeds van elkaar.
Ja, ja. Maar dat is ook, toen wij in de kleedkamer kwamen, was het ook weer gelijk. Alles was weer hetzelfde. Iedereen ging weer naast elkaar zitten waar hij eerst zat. De gesprekken waren weer hetzelfde. De lulletjes in de kleedkamer waren ook weer de lulletjes.
Ja.
Dus dat was ook wel weer grappig. Dus iedereen viel weer in zijn eigen rol.
Grappig hoe dat werkte. Ja. Iedereen is dwars over de wereld weer beland.
Ja, absoluut.
En heel Europa door.
En het bijzondere was dat eigenlijk iedereen terug was. En dat is ook wel heel knap. En dat heeft ook met Wout te maken. Met de persoon Wout Brama. En de club Twente die dit fantastisch heeft georganiseerd.
Ja, het zegt ook wel iets over wat voor ploeg jullie dus waren.
Ja, ja, absoluut.
Met die titels natuurlijk.
Ja.
Je favoriete trainer?
Ja,
kwam net al even voorbij.
Ja, Koeman. Is net gestopt als speler. Is bij ons begonnen met het vak trainer. Heeft ook niet super lang gezeten. Is uiteindelijk ook weer een stap gemaakt. Volgens mij naar Ajax ging hij daarna. Maar een fantastisch mens. hartstikke goed in de omgang met spelers. Wist precies hoe hij met mensen om moest gaan. Wist ook hoe hij met mij om moest gaan. Ik ben niet de makkelijkste speler, was ik. Maar hij wist mij heel goed te raken. En ja, gewoon een hele bijzondere man. En het verbaast mij ook niks dat hij de ideale bondscoach is voor dit Nederlands elftal.
Ja, want hij heeft natuurlijk een fantastische carrière. Ja. Ook als trainer gehad uiteindelijk. Ook wel met wat dalen.
Nee, zeker, zeker.
Wat maakt hem een goede trainer dan?
Ja, het menselijke. Hij weet heel goed mensen voor zich te winnen. En ik denk dat je als trainer tegenwoordig voor 90% people's manager bent. En dat het nog maar 10% aankomt op het tactische. Dat het vooral is dat je een groep moet smeden. En moet zorgen dat je persoonlijkheden bij elkaar zet die klikken met elkaar. En daar was hij heel erg goed in. En ja, ik vond het echt ook een eer, omdat hij net gestopt was, de grote speler die hij was, om met hem op het trainingsveld te staan. En ja, als je dan na de trainingen ballen aan het overschieten bent over 40 meter. En dus niet boven de knie, weet je. En het lukt bij beide kanten. Vrije trappen nemen samen. Dan is dat ook wel iets bijzonders. En het gewoon een hele warme man was het. Is het nog steeds.
Je hebt een beetje twee smaken in de top tegenwoordig. Je hebt
absoluut.
Guardiola,
ja.
En je hebt Ancelotti. Ancelotti, ja. De people manager en Guardiola, ja. De schaakmeester.
Ja.
Met wie heb jij dan het meest? Nou ja, wel in te vullen.
Ancelotti.
Ja.
Ja, zeker niet met Guardiola. Tuurlijk, Guardiola, wat hij presteert en wat hij laat zien, is geweldig. Alleen, als een trainer mij de hele tijd zou vertellen wat ik moet doen en hoe ik moet bewegen, daar zou ik wel moeite mee hebben. Want ik denk juist dat een beetje zelfinitiatief, eigen initiatief, dat voor een speler het lekkerst is. En dat had ik nodig.
Hoe zat dat bij McLaren?
Hetzelfde verhaal. Theo is Theo. Dat zei hij altijd. Laat Theo gewoon lekker Theo zijn. En weet je, hij had voor mij bijna geen regels. Hij vond het allemaal prima. Ik moest gewoon op tijd komen. Ik moest trainen. In de wedstrijden moest ik belangrijk zijn. En daaromheen kreeg ik heel veel vrijheid van hem. En heel veel mooie gesprekken met hem gehad over zijn tijd daarvoor bij het nationale team. Hij had natuurlijk bij United al gewerkt. Dat is gewoon bijzonder om met zo'n man daarover te praten. En over de spelers die hij mee had gemaakt. Dus fantastische man. En ook vooral goed in het samenstellen van een goed elftal. En wij speelden heel vaak niet met het beste elftal. Wij speelden met een team dat op zich redelijk klikte, maar niet het beste elftal was. Theo bij ons is misschien wel, was toen de beste speler die we hadden. En die zat iedere week op de bank.
Omdat hij niet in het geheel paste?
Ja, omdat hij het minst paste. Want je had Wout, Brahma met mij. En dat was, wij voelden elkaar echt blindelings aan. Dus dat was de beste combinatie. En daarvoor hadden wij Perez. En anders had TOT op mijn positie moeten spelen en ik verder naar voren. En dat had voor zoveel disbalans gezorgd eigenlijk dat het minder zou gaan. En dat voelde hij heel goed aan. Dus het is niet altijd dat de beste spelers spelen, maar het beste team speelt. En dat deed hij wel goed.
Ja, TOT overleden natuurlijk.
Ja, helaas wel veel
tragisch.
Te vroeg.
Ja.
Het was echt een geweldenaar op het veld. Een speler waar je niet graag bij in de buurt kwam op het trainingsveld. Want als je in de buurt kwam, dan die man was een muur. Als je daar tegenaan liep, had je pijn. Dus daar bleef je uit de buurt. Maar ja, wel een geweldig mens.
Ja. Die titel bracht jullie natuurlijk de Champions League in.
Ja.
Dat moet ook een grote serie hoogtepunten zijn. Die gaan we na de break behandelen. In een geweldige pool tegen Werder Bremen. Spurs en internationale. Echt een geweldig internationale. En een Theo Jansen in vorm. Sowieso een Twente dat het prima deed in die periode. Dat allemaal na de break. En tussen de palen met Theo Jansen. Tot zo.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom terug bij Tussen de Palen. Vandaag met Theo Jansen. Voor de break al het nodige behandeld, maar nu komt misschien wel het mooiste. In ieder geval qua spotlights en miljoenen publiek. Jouw avontuur met FC Twente in de Champions League. Weet je wat wij gaan doen? We gaan eerst gewoon even kijken naar die eerste wedstrijd. Jouw debuut, Twente's debuut op dat podium. Tegen meteen de titelhouder op dat moment, Internationale.
Sneijder, Milito met Rosales, Milito met die gekende beweging. En dit is de eerste kans van de wedstrijd en dan zit hij er gelijk in. Wesley Sneijder schiet Inter op voorsprong. Theo Jansen, ja! Ja! Theo Jansen, 1-1. Ook primeur in de goalsvesten. De eerste goal in de Champions League voor FC Twente. Komt van de voet van Theo Jansen. Het is een fenomenale vrije trap. In de hoek waar de doelman staat, maar zo hard getrapt. Met de binnenkant van de vreef. En is er zelfs voor Julio César geen houden aan. 24.000 toeschouwers in het Twente stadion. In afwachting van een nieuwe poging van Theo Jansen. Jansen. En die zit er bijna weer in. Opnieuw Jansen dus. En dan gaat hij erin. Een eigen doelpunt van Lucio. 2-1 FC Twente. Eto'o. Nog altijd Inter met Eto'o, Pandev. En de 2-2. Zomaar uit het niets van Samuel Eto'o. 4 minuten voor de rust. FC Twente begint aan het Champions League avontuur met een punt. Jansen gaat nog een keer verhaal halen. Eto'o bemoeit zich ermee. En dan is het nog even opletten. Jansen die nu ook nog een tik uitdeelt aan Eto'o. Ja, je hoeft niet alles te laten wel gevallen. Maar Eto'o is nou net een type die moet hebben in zo'n situatie. Hij legt zich er nu maar bij neer. Maar het werd toch even heel onvriendelijk. Een verdiend punt na de eerste ontmoeting in de Champions League. 2-2.
Nou, hier kunnen we ook wel weer het nodige uitvissen.
Ja, dat gebeurt
het eindigt met een opstootje met Eto'o. Ja. Daar sta je dan ook opeens tegenover.
Ja, nee, maar weet je, het gekke is dat je natuurlijk het jaar daarvoor volg je de Champions League. Dan zie je dat Inter wint. En dan kom je in de pool terecht waar Inter in zit. En dan denk je gelijk de eerste wedstrijd kansloos.
Ja.
Ja, je denkt, in eerste instantie denk je, daar maken we geen kans tegen. Net de Champions League gewonnen, fantastisch elftal. Wesley natuurlijk in zijn hoogtijdagen. Dus je denkt, dat maak je geen kans. En dan komt die wedstrijd en dan speel je als Twente zo goed. En verras je eigenlijk de hele wereld, denk ik, door gelijk te spelen. Want ik denk dat niemand Twente kende.
Nee, en er zat ook weinig. Het was niet onterecht dat jullie gelijk.
Nee, helemaal niet. We speelden echt prima voetbal. En we maakten natuurlijk uit standaard situaties de goals. Deze was wel echt. Weet je, ik wist, Wesley stond naast de muur en die stond precies in de baan van het schot. En hij was eigenlijk mijn richtpunt. Dus ik was heel blij dat hij er stond. Want
hij had ook geen zin om tegen zijn kop
te krijgen. Nee, maar het was ook bewust gewoon dat ik op die hoogte ongeveer schoot. Ja, en deze vond ik eigenlijk jammer, want deze was technisch gezien nog beter. Want deze was harder, nog van een grotere afstand, valt richting de kruising. Maar ja, de keeper pakt hem echt geweldig, want deze was 100% binnengegaan.
Hoe was het om tegen Sneijder te spelen?
Leuk, omdat ik Wes natuurlijk ook ken, ook van de Nederlands elftal daarvoor al. Ook met Wes een goede klik. Fantastisch mannetje, weet je. Fantastisch mannetje noem ik het. Maar het is geen mannetje. In het voetbal is het natuurlijk een grootheid.
Hij is niet zo lang.
Nee, maar in het voetbal is hij heel groot. Maar ja, als je dan tegen elkaar mag spelen. Elkaar ook bij Neil zelf altijd al opzocht. Ja, dan is dat wel super. Ja, is de eer bijna om met elkaar te spelen. Dus dat we na de wedstrijd ook het shirtje wisselden. Was voor mij wel heel fijn. Omdat ik. Ja, dat is een van de weinige shirts die ik nog heb thuis.
Hoeveel heb je er nog dan?
Ik denk dat ik Twente een shirt heb, Nederlands elftal, Wes en Raf. En dan zijn we er denk ik wel.
De twee mannen die jou van meer oranje interlands hebben gehouden.
Ja, die speelden helaas ook op de positie van mij. Dat waren wel echt twee grootheden waardoor ik inderdaad in Nederlands elftal eigenlijk en niet aan te pas kwam. Wat ik achteraf gezien ook wel begrijp hoor.
Ja, toch wel.
Ja.
En ook met Rafael heb je hartstikke goede klik natuurlijk. Ook veel meegewerkt op tv, net als met Wesley.
Ja, ook een beetje hetzelfde. Kijk, met Raf was het ook. Raf en ik en Wes bedoel misschien een beetje dezelfde achtergrond misschien. We komen ook allemaal uit een bepaalde wijk. Zijn gewoon, doen we lekker normaal. Het leven daarnaast is ook heel erg mooi. Dus we genoten daar ook wel van. En ja, dan zoek je elkaar toch altijd wel op. En met Raf hebben we voor de wedstrijd nog even daar in had zijn eigen businesshonkje daarboven, waar hij wat mensen ontving. Daarna hebben we daar ook nog een drankje gedaan. En die zoekt elkaar altijd op. Dus ik vond het geweldig om tegen hem te spelen. En ja, hij is ook wel voor mij in die periode ook wel een van de beste voetballers in het Nederlandse voetbal.
En wat wil het toeval? Je zat dus bij Rafael en Wesley in de groep. Want Spurs was ook een van de tegenstanders in de Champions League. In een pool waarin jullie het uitstekend doen. Want jullie verliezen alleen in San Siro en op White Hart Lane.
Ja.
Voor de rest niet verloren. Derde geworden.
Ja.
Laten we eerst even kijken naar jullie wedstrijd toen in Londen tegen Spurs.
Well, Twente are a small provincial club in Holland, and it was a major surprise when Steve McClaren led them to the league title last season for the first time in their history. But they do have a potential match winner in goal-scoring midfielder Theo Jansen, who was on target against Inter Milan. Van der Vaart crouching a wrestling match, and that leads to a penalty kick. He won't change his mind. Rafael van der Vaart, whose career began, of course, in the Dutch league as part of the Ajax Academy, patiently waits. Oh, would you believe it? After all his antics, Mihailov has denied van der Vaart.
Now I'm just looking at the keeper's position when van der Vaart does strike it. He seemed to be a good 2 or 3 yards off his line.
Nou, niet meer gebeuren.
Nee.
It's a good ball in. Crouch with the header down. Van der Vaart! Who needs a penalty? He's more than made up for the first half miss. Cracking goal.
And he was first out onto this pitch for the second half. He was raring to go.
This time, Spurs stand strong.
Doing his job at the near post there, twice Gareth Bale.
Van der Vaart colliding with Rosales. Is it another yellow card? It is. He's off. What a night it's been for Rafael van der Vaart. A penalty miss, a goal, and now a red card.
Didn't have to make it that area of the pitch, and it's a pretty stupid challenge when you're on a yellow card.
It's a weak header, though, from Douglas. He might be made to pay. He has been made to pay. Gareth Bale completes Tottenham's victory. And that's it. An evening of true European drama under the lights and in the rain. The final score, Tottenham Hotspur 4, Twente Enschede 1.
Ja, maar dat was ook de enige keer dat jullie echt een beetje afgedroogd werden dus in die Champions League tegen wat een ploeg ook, hè?
Ja, als je daar ziet dat Bale, Crouch,
Modric.
Bizar, weet je. Echt een geweldige ploeg met heel veel voetbalvermogen. Thuis deden we het een stukje beter volgens mij in die wedstrijd. Maar ja, dit was ook gewoon, weet je, om daar te spelen met het publiek zo dicht op het veld. Ja, was bijzonder. Het was echt een hele mooie wedstrijd en... Ja, daar neem je wel heel veel dingen uit mee. Dus ik vind het altijd wel leuk om terug te zien. Ik moet eerlijk zeggen, dit is de eerste keer dat ik het terugzie. Hoor.
Maar... Ben je dat?
Ja wanneer moet ik
13 jaar geleden.
Ja, wanneer moet ik dat terugzien dan? Gaat het niet thuis achter
we hebben op YouTube? Ik heb het even opgezocht.
Ja, oké, maar ik zit niet op YouTube.
Dat hoeft ook niet.
Nee, maar ik ga toch niet naar mezelf kijken, hou op zeg.
Tuurlijk wel. Dat doen we niet toch niet meer.
Maar het is leuk als je af en toe dingen terugziet. En in sommige gelegenheden, als je dat te zien krijgt. Maar ja, ik bedoel, ik ga niet zelf thuis mijn computer pakken en...
Theo Jansen intoetsen.
Nee.
Wel Rafael van der Vaart?
Rafael, daar heb ik wel veel naar gekeken, ja.
Ja maar... ook een linkspoot natuurlijk.
Ja, maar wat... Ik heb natuurlijk, bij hem heb ik ook heel veel meegemaakt. Wij zijn samen een beetje door de oranje opleiding gegaan. Dus onder 18 en ga ze maar door. En ja, weet je, ik bedoel, gelijk een klik met elkaar, dat helpt ook wel. Waardoor je misschien net iets meer gaat volgen dan andere spelers. Maar zijn aannames waren zo... buitengewoon. Dat was buitencategorie. Echt. Ik heb nooit spelers gezien die zoveel kwaliteit hadden in hun eerste aanname als hij. Ik bedoel, elke bal lag goed.
Rasvoetballer.
Ja. In alles. Maakte niet uit hoe hard je hem inspeelde. Elke bal lag dood. En daarom zeg ik ook altijd, voor mij was dat de discussie Rafael of Wesley. Wesley is tweebenig, dit en dat. Fantastische speler. Ik vond Rafael zeg maar, op zijn hoog, ja, op zijn hoogtepunt vond ik er nog boven staan.
Had jij niet in Engeland willen spelen?
Ja, de kansen zijn er geweest in het verleden.
Welke clubs?
Liverpool bijvoorbeeld. Ja, Tottenham. Er zijn wel wat clubs voor mij geweest.
Vroeg in je carrière?
Ja, al heel, heel vroeg. Inter Milaan kon ik naartoe. Ik kon echt naar heel veel clubs toen de tijd.
Ver rijden allemaal?
Ja, dan had ik moeten vliegen. Hè? Ja. Nee, wat het was, is dat ik in het jaar onder Koeman... toen speelde ik, ja, als 18-jarige jongen, speelde ik eigenlijk altijd. Speelde Inter Milaan ook uit. En ik speelde tegen Seedorf. En ik speelde echt goed. Ik speelde echt goed tegen Seedorf. Wat voor mij op dat moment echt de beste middenvelder van de wereld was. Dus ik kon me daar meten. En ik had ook het gevoel van, oh, ik kan dit aantikken. Alleen toen brak ik mijn been. En toen ging Vitesse van positie 4 naar positie 16. En dat zorgde ervoor dat ik terugkwam in een elftal die er niet heel, ja, niet lullig, maar die konden er niet zoveel van. En als je in een elftal komt waar niet heel veel mensen kwaliteit hebben, dan ga je zelf ook omlaag. Dus het heeft bij mij heel lang geduurd voordat ik weer op een hoger niveau kon gaan spelen. En dat is eigenlijk pas gebeurd toen ik weer bij Twente kwam. Want ik ben wel een speler die goede spelers om zich heen nodig heeft, die ook snappen wat ik wil. En dat was bij Vitesse niet altijd het geval. En is ook logisch, hè, want Vitesse is ook een club die ja, middenmoot is. Of in die periode
gaat
zelfs
in principe
een beetje...
niet van Vitesse naar Liverpool.
Nee.
Maar in deze fase bij Twente, waar je landskampioen wordt, Champions League speelt, je doet het goed. Ja. Dan moet er toch ook wel interesse zijn?
Ja, dat was er ook. Duitsland, ik kon naar Wolfsburg, ik kon naar verschillende clubs. Ik kon Turkije, kon ik naar een paar clubs. Maar er waren in die periode ook wel clubs die wouden. Alleen voor mij kwam op een gegeven moment Ajax. En toen had ik zoiets van, ja, weet je... Oké, hier moet ik gewoon voor gaan. Goede gesprekken gehad, ook met de trainer die me graag wil hebben. Wou me hebben als linkshalf. Alleen uiteindelijk speelde ik het eerste half jaar als nummer 6 bij Ajax. Waardoor ik eigenlijk een beetje kwam in het pasen over 10, 15 meter. Waar ik niet heel blij mee werd altijd. En later ben ik er wat verder naar voren geschoven. Toen is Anita achter mij gaan spelen en... Toen zijn we eigenlijk steeds beter gaan voetballen. En toen ging ik ook wat goals maken. Werd ik belangrijk voor het elftal. Dus,
Kijk, dit is een goede goal. Maar op die plek kwam je dus te weinig toe.
Ja, daar kwam ik. Zeker de eerste helft van het seizoen speelde ik eigenlijk altijd op 6. En wij speelden met Vertongen en Alderwereld achter mij. En wij waren met z'n drieën echt... Onze kwaliteit lag aan de bal. Alleen, het was ook heel vaak dat Vertongen indribbelde. Dat ik de bal meegaf. Hij liep door en ik zakte terug naar de laatste linie. En dan had ik mijn taak gedaan. Alleen voor mijn gevoel... Had ik echt zoiets van, wat ben ik nu aan het doen? Dit vind ik niet leuk. Dit is niet mijn voetbal. En gesprekken over gehad met de trainer. En uiteindelijk ben ik wat verder naar voren gegaan. En het is mijn spel wat te goede gekomen. En toen speelde Eriksen naast me, wat ook geen verkeerde speler was. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen... Ja, bij Ajax was met het team de mensen geweldig. Want iedereen zegt altijd Ajax, killer club en dit en dat. Maar intern is het echt een hele warme club. Met fantastische mensen eromheen ook. Dus ik heb daar een fantastische tijd gehad. Alleen ik ben inderdaad weggegaan omdat ik echt elke dag in de file stond. Heen en terug. En op een gegeven moment was ik er helemaal klaar mee.
Er zijn ook mensen die dan een appartementje nemen.
Klopt. Alleen ik vind Amsterdam leuk. Voor een dag. Twee dagen. En dan wil ik zo snel mogelijk weg. Het is veel te druk. Veel te chaotisch. Ik hou van een beetje rust. Ik woon in Arnhem in de buurt met allemaal parken om me heen. En dat vind ik heerlijk. Dus lekker naar buiten, even een stukje wandelen en... Dus ik hoef niet in die mensenmassa te zitten altijd.
Was die overstap niet een beetje pikant ook op dat moment? Ajax en Twente hadden die finale wedstrijd gespeeld in de Arena natuurlijk.
Ja, we hadden daarvoor ook natuurlijk de bekerfinale gespeeld. Wij waren eigenlijk concurrenten van elkaar op dat moment. En ik heb toen ook gezegd, bij mij was het wel zo dat bij Twente in die periode werd ik een beetje naar de uitgang gemanoeuvreerd, zeg maar, door bepaalde mensen. En daardoor ben ik eigenlijk vertrokken. Want als Twente me op dat moment had gezegd van... we gaan je contract verlengen met 3-4 jaar... dan had ik er waarschijnlijk voor gekozen om bij Twente te blijven.
Waarom en niet moest je overstap. Weg dan?
Nou, ik denk dat onze voorzitter op dat moment... Joop Munsterman, die fantastische dingen heeft gedaan voor de club... toen zoiets had van het wordt nu tijd om Theo te verkopen... En,
voor het geld?
Voor het geld misschien. En te laten gaan. Want hij heeft het hier 3 jaar goed gedaan. Maar het is nu tijd voor weer iemand anders. En ik denk dat ze me langzaam een beetje naar de uitgang hebben geduwd. En er waren toen de tijd ook wat verhalen bij VI aan tafel. Met Johan Derksen, die redelijk close was met Joop Munsterman. Oh, ja. Dus wij wisten wel een beetje in welke richting het kwam. We hebben ook wel eens als spelersgroep gereageerd. Alleen ja, op een gegeven moment is er geen houden meer aan. En toen was het voor mij duidelijk van, het is beter om te gaan.
Ja, maar je wilde liever niet?
Nee, ik was liever nog een paar jaar gebleven. Ik had het liefst nog 3-4 jaar daar gespeeld. Ik ben niet een speler die per se naar andere clubs wil. Als ik het ergens naar mijn zin heb, dan hoef ik niet per se weg. En geld is voor mij nooit een drijfveer geweest. Dus ik vond het voetballen gewoon leuk. En ik vond Twente een fantastische club. Fantastische supporters. En ja, ik had daar het liefst nog een paar jaar gespeeld. En daarna nog een jaar, 2 jaar Vitesse en dan gestopt.
Toch brengt Ajax je wel naar het Mekka, Bernabeu,
ja.
In de Champions League. Ja. Maar dat was ook een wedstrijd die uiteindelijk heel veel losmaakte binnen de club. Real Madrid-Ajax, laten we even kijken.
Özil. Van der Wiel kwam erbij, is nu uitgespeeld. Daar is Özil, Benzema is naast hem. Benzema opnieuw, nu geeft hij wel en is het 1-0. 1-0 Real, Ronaldo. Onmiddellijk naar Benzema toe. Ronaldo weer door Alonso. Over grote afstand. Kaká, 2-0. Alonso, dan maar weer eens lang. Kijk eens, Arbeloa op de borst. Inschuiven, Kaká voor 3-0. Kaká nog een keer, Benzema, 3-0. Auw! Dit is echt een hele pijnlijke goal. Want hij gaat eindeloos in de ronde. Overal kwam Ajax een stap tekort minimaal.
Wat wordt daar gezegd? Ik ben duizelig.
Nee, waarschijnlijk van je snapt er niks van. Nee, ja, weet je, bedoel, je speelt bij Real. We hadden thuis ook natuurlijk tegen ze gespeeld. En de Real geeft je het gevoel dat er iets te halen valt. Dus je hebt echt als team, denk je van, nou, weet je, we kunnen tegen voetballen. We hebben nog aardig wat balbezit. Maar dan versnellen ze 2-3 keer en dan lopen ze dwars door je heen. En ja, het niveauverschil is zo groot. Ja, dat is gewoon niet. Dat merk je pas als je daar staat.
Cruijff schrok ervan.
Ja, nee, maar dat snap ik. Ik bedoel, Nederlandse voetbal wil je altijd dominant zijn, aan balbezit, kansen creëren. Maar als je ook kijkt en je vergelijkt de spelers die wij hadden op dat moment en je kijkt even naar Real Madrid, is het niet zo heel gek. En het budgetverschil. Ja, het Nederlandse voetbal is natuurlijk heel ver verwijderd van de Europese top.
Zo'n groot niveauverschil heb je nooit eerder ervaren?
Nee, dat heb ik echt nooit gemerkt. Nee. Dit is echt de eerste keer, tenminste die 2 wedstrijden tegen Real Madrid, had ik echt het gevoel van, wij kunnen nog 10 keer tegen ze spelen, maar we gaan gewoon 10 keer gaan we eraf. Ja, hun zijn gewoon zoveel beter dan wij zijn. En het gaat allemaal zoveel sneller. En ze hadden zoveel meer snelheid, zoveel meer, ja, tussen de posities, positiewisselingen. En bij ons was het toch allemaal, ja, wat statisch, ja, ten opzichte, ja, van hun. Dus nee, het verschil was echt gigantisch.
Uiteindelijk stop je ermee op je, ja, 32e. Ja. Op wat me voor een voetballer de meest vervelende manier lijkt.
Ja.
Geblesseerd, klaar.
Ja, nee, dat was heel lastig. Ik bedoel, ik had zelf voor mezelf al besloten. Dat is ook wel. Ik had voor mezelf besloten, aan het einde van het seizoen stop ik sowieso. Ik had niet meer de plezier die ik ervoor had. Ik vond voetballen nog wel leuk, maar de dingen eromheen, trainingen en zo, daar was ik eigenlijk een beetje klaar mee. Dus ik had voor mezelf besloten, van het einde van het seizoen ga ik stoppen. Ja, en dan scheur je kruisband af. En toen heb ik er wel alles aan gedaan om zo snel mogelijk terug te komen, want ik had nog de hoop om volgens mij 7 of 8 wedstrijden te spelen, waardoor ik 250 wedstrijden Eredivisie voor Vitesse zou hebben.
Ja, want je eindigt bij de club waar je het meest van houdt.
Ja, ja, en dat was ook wel de bedoeling, hoor, maar niet op deze manier. En die droom is ook niet uitgekomen, omdat ik uiteindelijk in mijn revalidatie weer een terugslag kreeg, waardoor het duidelijk werd dat ik het niet meer ging halen. En toen heb ik gezegd, ik leef mijn kont, of tenminste, ik had in mijn contract geregeld dat ik na een jaar zelf mocht bepalen wat ik zou gaan doen. En toen ben ik gaan scouten voor Vitesse. Dus toen heb ik een stapje terug gedaan.
Ja, maar normaal gesproken ga je door tot je 36e natuurlijk. Ja. Heb je daar dan achteraf, even buiten die knieblessure, op?
Ja, achteraf,
wil toch al stoppen?
Ja, achteraf wel spijt van gehad, ja. Ik had uiteindelijk moeten revalideren, gewoon rustig. Ik had na een jaar of 9 maanden terug moeten komen. En gewoon nog 2 jaar moeten spelen. Want uiteindelijk is voetbal het mooiste. En je wil op het veld afsluiten. En dat heb ik niet kunnen doen. Ik ben gestopt met een, ja, met de zwaarste blessure die je eigenlijk kan hebben als voetballer. En dat, daar baal ik wel van.
Maar wel tevreden over je carrière en je erelijst?
Ja, wel. Ik had alleen iets meer kunnen spelen bij Nederland zelf dan.
5 interlands. Ja. Het klinkt als iemand die er binnen zijn eigen grenzen het meeste uit heeft gehaald.
Zeker. Dat is, dat is denk ik wel inderdaad hoe het is.
Dankjewel dat je er was, Theo.
Graag gedaan. Mooi.
Dat was hem. Uurtje terugblikken.
Ja, dat is redelijk rap gegaan.
Ja, voor iemand die niet op YouTube zit, deed je het goed.
Ja, een beetje uit. Weet je wat het gek is? Als je dingen terugziet of je hoort dingen of je ziet een beetje beelden, dan...
Het zit er allemaal nog wel.
Ja.
Er moet alleen een laag stof van afgeblazen worden.
Ja, dan moet eventjes af en toe moet hij even wakker geschud worden.
Mooi. Dus, top dat je er was, Theo.
Ja, geen probleem. Was
dankjewel.
Leuk.
En jullie allemaal dank voor het kijken en heel graag tot volgende week. Want dan is Tussen de Palen er uiteraard weer. Tot dan. Dag.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.